Welkom bij de CryptoCast. Hoi Madelon.
Hoi Herbert.
Hoe is het ermee?
Ja, heel goed.
Ja, ja. We zaten wat te geinen voordat de microfoon openging. Dus,
ja, mijn haar zat niet goed, maar het zit hier goed.
Oh, je haar zit niet goed. Nee, is dat
nee,
het vandaag?
Nu zit hij goed. Ik hoop dat de kijkers dat ook vinden.
Ja, de luisteraars hebben daar sowieso geen probleem mee.
Nee.
We hebben kijkers en luisteraars, dat mag langzamerhand bekend zijn. En we hebben Bert Slachter.
Goedemorgen.
Welkom Bert, leuk dat je er weer eens bent.
Ja, dankjewel, zeker.
En normaal gesproken, dat is toch meestal wel aan de hand, dan ontvangen we jullie samen, de gebroeders Slachter.
Ja.
En we zitten nu in de studio, daar zitten we niet voor niks, want in de studio boek je toch betere resultaten qua geluidskwaliteit en dat soort dingen meer dan wanneer je op afstand opneemt.
Mm-hmm.
Maar wij mogen hier maar met z'n drieën tegelijk zijn.
Sterker nog, de vierde mic is gewoon weggehaald.
De vierde microfoon is weggehaald, er is ook geen vierde camera.
Nee.
Nou, dus
ja, het voelt ernstig eenzaam zonder mijn broeder. Dus.
We mochten maar één Slachter binnenlaten.
Ja. Sommigen zeggen dat het ook genoeg is. Maar. Ja.
Peter ligt nu in het park op een bankje te mokken. Nee, allemaal onzin. Maar goed, we hebben jullie laten kiezen en de familie Slachter heeft Bert afgevaardigd.
Yes.
Volgende keer misschien Peter. En we gaan het hebben over DeFi.
Ja.
Ja, dat vind jij interessant.
Ja, dat is echt beren interessant. Ja, Bitcoin is heel interessant en daarna heb je DeFi, decentralized finance, decentralized identity, vind ik ook heel interessant. Maar dat zijn wel de plekken waar het gebeurt op het moment.
Precies. En DeFi gebeurt eigenlijk vooral buiten de sfeer van Bitcoin zelf, hè?
Nog wel, hè?
Ja.
Oeh, nog wel.
Nog wel. Dat is ook een interessante.
Blijf luisteren.
Oké, precies. Disclaimer. Geen beleggingsadvies.
Nee.
Dat weet iedereen ook langzamerhand wel. We zijn dus op YouTube en op audio. Allemaal goed en wel. We gaan kijken inderdaad naar de koersen.
Ja, de koersen. Vorige week zaten we in een behoorlijk mooi patroon. En dat patroon is, wat we wel eens zien. Niet uitgebroken zoals dat wij hadden verwacht. Er was is een neerwaartse uitbraak plaatsgevonden. Heeft een neerwaartse uitbraak plaatsgevonden. En we zijn eventjes terug naar een lager niveau gezakt.
Dat valt toch ook wel mee?
Ja.
We zijn niet onder de 11.000 geweest.
Het stelt niet veel voor, Herbert. Het is allemaal een beetje. Ja. Het zijn kleine getallen. Ja,
maar betekent dit nu dat we ook nog verder naar beneden kunnen duikelen?
Nou, nee. Het is niet iets wat ik gelijk zou zien. Kijk, stel dat de koers onder de $10.560 komt. Dat is wel het niveau waar ik naar kijk. Ik zie de gast hiernaast me heel erg. Ja, ik dacht, ik verzin wat leuks. Maar dat kwam er even niet zo lekker uit. Sorry. Ik zie Bert knikken, inderdaad. En dat is een niveau waar ik nu op dit moment naar kijk. Bert liet mij net eventjes zijn bol zien die hij heeft gemaakt. Hij noemt het zelf anders. Een soort cup. Je kan het vergelijken met een soort kopje, een mok. En dat is die koers van Bitcoin, die bodemt eigenlijk uit. Dus die koers is langs de onderkant van die kop gelopen. Mm-hmm. En die loopt nu langzaamaan steeds verder omhoog. En dat zien we heel duidelijk. En ik hoor jou net zeggen, Bert, die koers die kan er eigenlijk wel verder omhoog.
Ja, dit is een patroon wat veel gebruikt wordt door grondstoffenhandelaars. Goud, zilver bijvoorbeeld ook, olie, platinum, met je die kant. Dat zijn, en dan zie je dat eigenlijk als een periode van jaren vaak, waarin zo'n koers uitbodemt, hè, noemen ze het dan. Dus dan gaat hij op een gegeven moment weer omhoog naar een volgende stap.
En daar maakt hij dan weer zo'n.
En dan maakt hij een volgende eigenlijk. Ja. Hè? En dat en je hebt dus inderdaad, als je de goud- en zilverkaarten bekijkt, dan kan dat soms een aantal van dat soort bolle perioden van 20, 30 jaar beslaan. Ja. Dus dat zijn natuurlijk hele andere termijnen dan waar crypto traditioneel naar kijkt. En dat is allemaal daytraden en weet je wel, dat soort. Maar je ziet dus nu dat er echt de traditionele goud-zilver investeerders ook naar Bitcoin aan het kijken zijn nu. En zeggen van, hey, als wij er met onze bril naar kijken, ja, dan zouden we eigenlijk verwachten dat we misschien die rand nog een keer aan gaan tikken. Maar dus de volgende stap $15.000 en dan naar boven de 20. En dan gaan we eigenlijk de volgende bull market, bull fase in. Dus ze zijn, net zoals dat ze op dit moment zeggen, hey, goud en zilver zitten weer in een nieuwe bull market.
Mm-hmm.
Kijken ze ook zo naar Bitcoin. Dus dat is interessant.
Ja, daar is dus consensus over. Dat we eigenlijk, want als je zegt, dit patroon gaat naar een bull market, ja, dan zit je eigenlijk al in een bull market.
Ja, dat klopt. Ja, en het is natuurlijk nooit een zekerheid, hè? Dus het is, ze zeggen van, wat is op dit moment mijn bias. Hè? Bijvoorbeeld 90% bull, 10% bear of zo. Hè? Mm-hmm. Of 50-50. Mm-hmm. Maar daar zie je dat het heel erg overweegt. Want die mensen die zijn nooit heel absoluut. Daar zijn ze veel te professioneel voor.
Ja.
Maar ze zeggen wel, als wij ernaar kijken, dan zien we nu wel 70-80% ben ik zeg maar in mijn oordeel positief. Hè?
Ja, precies. Want als er een oorlog uitbreekt of zoiets, dan zijn all bets off.
Klopt. Nou ja, vanmiddag heb je de toespraak van Powell, hè, van de Amerikaanse Centrale Bank vanuit de Fed. En ja, daar wordt wel gespeculeerd op een hele ferme uitspraak. Hè. Bijvoorbeeld 5 jaar lang houden we de rente op 0 jaar. Mm-hmm. Nou ja, dus als daar iets anders gezegd wordt, hè, of we weten eigenlijk niet, maar dan heb je kans dat heel wat volatiliteit ontstaat in allerlei markten.
Ja, wat goed is om te weten nog van die bol, je krijgt dus een koersverloop die steeds meer verticaal gaat lopen. Waar die dus eerst bijna horizontaal ligt, omdat die uitbodemt, loopt die steeds verticaler omhoog. En dat betekent dus ook dat de koers steeds sneller in kortere tijd rapper hogere koersdoelen gaat behalen. En wat heel grappig is, is als je er dus vanuit de algemene theorie naar kijkt, waar zilver en goud een voorbeeld van zijn, dan krijg je dus die bulls. Maar wat wij de afgelopen periode al geconcludeerd hebben, die koers zat in zo'n driehoek. Die is opwaarts uitgebroken. En nu zijn we op weg richting de $26,000 ongeveer. 23.000, zoiets, voordat we die volgende stap kunnen maken. Dus het is wel heel erg interessant om te zien dat dat elkaar confirmt, zeg maar. Precies, elkaar bevestigt. Maar ja, dat is natuurlijk nog steeds geen zekerheid.
Nee.
Het is puur een kansberekening. Kijken naar het sentiment, dit zien we vaker. En dit kan mogelijk nog een keer plaatsvinden.
Ja, en het is pas gebeurd als het gebeurd is.
Precies.
Ja, zo is het.
Okay.
Maar we zijn nog positief dus.
Ja, dat is heel duidelijk. Dankjewel. We gaan naar het nieuws. Bert, wat is jouw nieuws?
Een paar weken geleden was in het nieuws dat MicroStrategy, een Amerikaans bedrijf, voor $250 miljoen aan bitcoins had gekocht.
21.454 bitcoins.
Dat weet je uit zo?
Zo.
Er is een Twitter-account. Hè? Dat heet, het heet geloof ik 21.000 BTC. Maar die houden dus van dag tot dag bij hoeveel zij... ik hoop niet dat je dat wilde gaan vertellen.
Nee. Maar ik weet
het
wel.
Een soort Bitcoin Pizza-account, maar dan over dit kapitaal.
Bij het eerstvolgende Bitcoin Pub Quiz wil ik bij jou in team. dat is duidelijk. Ja. Maar goed, dat was NIS1. Hè? Dat was het eerste schaap.
Ja.
En de afgelopen week zijn er dus opnieuw 2 bedrijven geweest. Een restaurantketen uit Canada. En ook een ander bedrijf uit Canada, een software startup, die 40% van zijn cash reserves in bitcoin heeft gestoken.
Ja.
En je ziet dus dat die MicroStrategy was echt de eerste. Dat was iedereen van, hey, dit is iets nieuws dat we dit zien.
Ja.
En dan een korte tijd volgen er meer. En het kan natuurlijk best zijn dat er altijd al bedrijven zijn geweest, maar dat nooit is opgepikt en nu ineens wel. Hè, dat weet je natuurlijk nooit. Maar het is wel interessant. Het lijkt, hè, 1, dan 2, dan 3. Is het begin van een trend.
Ja.
En dat wilde ik graag even relateren.
Nou, het brengt zeker mensen op een idee.
Nou ja, precies. Ik wil het relateren aan het stock-to-flow model van Plan B. Die heeft op een gegeven moment een nieuwe versie ervan gemaakt. Het cross-asset model. Mm-hmm. Waarin hij eigenlijk een aantal fasen zag. Hè? Dus zoals water, ijs en waterdamp. Zegt hij voor Bitcoin ook verschillende fasen.
En allemaal verschillende narratives. Hè? Bitcoin als test. Als
proof of concept was de eerste.
Bitcoin als betaalmiddel enzovoort. Store of value.
De derde was e-gold. En de vierde was financial asset. En de grote vraag was altijd, wat zal fase 5 zijn? Dat weten we niet. Dat weet je pas achteraf. En hij speculeerde daar zelf over. Ja, misschien wel. Is dat bitcoin als wereldreservemunt? Hè? Ja. Misschien gaan centrale banken er iets mee doen. Ja, daar heb ik zelf eigenlijk altijd van gezegd, dat is te vroeg. En als dat ooit gebeurt, zullen centrale banken de allerlaatste zijn die het adopteren. Het zou dus wel eens kunnen wezen dat fase 5 is Bitcoin als corporate reserve asset.
Ja.
Misschien is de volgende fase dat bedrijven het op hun balans gaan zetten. Wie zal het zeggen?
Ja. Wat ik er opmerkelijk aan vond, het deed mij denken aan de periode in Japan. Dat bedrijven, er was een Japans woord voor, dat ben ik nou kwijt, maar dat bedrijven met Sony en dergelijke voorop gingen speculeren in aandelen. Daar konden ze meer rendement mee halen dan met hun eigen bedrijfsactiviteiten. En wat mij hieraan opvalt, is dat het eigenlijk een als ik het goed interpreteer, een defensieve belegging is van die bedrijven. Ze vinden dit zekerder dan hun geld gewoon op de bank te laten staan.
Dat was mijn vraag. Waarom zouden bedrijven dit doen?
Nou, volgens mij dus niet om voor speculatiewinst, maar meer voor waardebehoud. Wat denk jij ervan, Bert?
Ja, dat is moeilijk te zeggen wat de echte achterliggende motieven zijn. Ja. Want ze zullen natuurlijk ook dingen heel netjes op papier moeten zetten om het door hun accountant goedgekeurd te krijgen.
Mm-hmm. Ja, je bedoelt dan formuleren ze het misschien meer bezadigd.
Precies,
dan in werkelijkheid
dat
het
zou kunnen.
Is.
Maar goed, ja. Deze, dus die, dat bedrijf van deze week, dat die heet Snappa heet dat. Mm-hmm. En die zeggen erbij: ik geloof dat we nu een veel betere spaartechnologie hebben. En de technologie is Bitcoin. Dus ja, ze zien het inderdaad wel als een manier om de waarde van hun assets, hun cash, om dat te behouden op langere termijn.
Toen MicroStrategy het deed, toen was het verhaal in ieder geval om hun reserve geld te beschermen tegen inflatie.
Ja, ja.
En de volgende dag stonden ze 6 miljoen in de min, als ik me goed herinner. Dat was wel grappig. Toen ging de Bitcoin-koers even omlaag. Ja. Maar daarna weer omhoog trouwens. Volgens mij staan ze nu in de plus.
Ja.
Oké, dat is het wat jou betreft.
Zeker.
Oké, Madelon.
Ja, ik had interessant nieuws over een onderzoek. Een onderzoek van de Commitment of Traders. Die hebben een rapport uitgebracht. En in het rapport staan, nou ja, toch wel interessante vergelijking tussen de retailbeleggers en het zogenoemde slimme geld, de smart money. En uit het onderzoek blijkt dat institutionele investeerders steeds meer bearish worden over Bitcoin. En zij verwachten dan ook een pullback op de korte termijn. Terwijl, als we naar de retailbeleggers kijken, zijn die meer bullish dan ooit.
Ja.
En dit is wel een hele tegenstrijdige en super interessant. Je hebt net onze technische analyse gehoord. Ik ben zelf nog aan de bullish kant. Ik zie nog geen signalen. Zowel technisch niet, maar ook fundamenteel niet. Waarom ik zou verwachten dat de boel omlaag zou gaan. Het enige wat je zou kunnen indenken is dat die coronaklap nog een keer de hele markt onderuit trekt. Zowel op de aandelenmarkt goud, zilver en dat Bitcoin dan ook meegaat. Maar voor de rest kan ik niet zo goed een reden bedenken waarom het slimme geld tussen aanhalingstekens er zo negatief tegenover staat. Ik ben heel benieuwd of jij hier, ik zie je al knikken, Bert.
Ik zou het niet weten.
Nee, dat is
Even voor een mogelijkheid. Hè. Ik hoor steeds meer dat wat er op de aandelenmarkt gebeurt, dat het eigenlijk helemaal niet kan. Mensen halen herinneringen op aan 1929. Stel dat de aandelenmarkt volledig instort, Bert of Madelon. Wat zou dat voor gevolgen hebben voor Bitcoin?
Ja, dan gaat Bitcoin in de eerste instantie mee.
Dat zou een mega-event zijn.
Ja, wat is instorten?
Nou ja, 30% omlaag in een dag of zo.
Ja.
Of tientallen procenten in een week.
Ja, dan trekt iedereen zijn geld uit alle markten om opnieuw de portefeuille.
Dan krijg je weer zo'n liquiditeitscrisis.
Dat impliceert grote onrust. Hè?
Ja.
Dus dat is een ander soort gebeurtenis dan als over de termijn van jaren zo'n index 80% daalt. Dat kan ook. Ja. Dat zou je ook van een afstandje een crash kunnen noemen.
Ja.
Maar dat is een ander soort gebeurtenis.
Mm-hmm.
Zou je dan ook een prijsdaling zien volgens jou op de Bitcoin-markt?
Niet per se. Nee, dat hoeft dan niet per se.
Dan krijg je meer onzekere sfeer waar Bitcoin wel bij zou kunnen varen.
Ja, precies. Ja. Dat denk ik ook.
Kijk, als je gaat kijken naar wat moet je met je geld, dan zijn ook aandelen dingen die de overheid niet kan bijdrukken. Het is, kijk, aandelen representeren ook de echte wereld. Hè? Want die bedrijven die maken koffie en thee en voetbalschoenen en weet je, broodjes. Dus de inkomstenstroom van een bedrijf is altijd uitgedrukt in reële termen. Hè? Dus aandelen, die zullen toch wel in trek blijven als er een overvloed is aan geld, denk ik. Dus het is echt wel een gevecht tussen deflatie en inflatie die je op die aandelenmarkt ziet.
Ja, want de vraag in mijn scenario is natuurlijk, wat zou een instorting van de aandelenbeurs kunnen triggeren? En daar weet niemand eigenlijk het antwoord
paniek,
op, volgens mij.
Paniek.
Ja, maar goed, dat verschuift de vraag. Wat kan nu nog paniek veroorzaken?
Ja, wie zal het zeggen?
Nee. Oké. Goed. Dat was jouw nieuws, Madelon?
Ja, zeker.
Ik had een kleinigheid eigenlijk. Dat is namelijk, ik kwam het bericht tegen op Coindesk van een Bitcoin-toepassing in Nigeria. En dat was, in elk geval, ze hadden één voorbeeld. Dus zo heel sterk is het verhaal ook weer niet, hoor. Maar het was wel een leuk verhaal. In Nigeria, daar kan het je gebeuren dat de politie gewoon je huis komt binnenvallen. En een huiszoeking doet. En op zoek is naar informatie. Dan pakken ze bijvoorbeeld je telefoon af en gaan daarin zitten bladeren. Hoeveel geld je zou kunnen missen. En als ze een idee krijgen hoeveel geld je zou kunnen missen, dan word je voor een dergelijk bedrag ter plekke aangeslagen. Wow. Niet officieel natuurlijk, maar in de vorm van een corrupte heffing die ze je dan opleggen. En degene die de hoofdpersoon was in het verhaal, die had gewoon om die reden zijn geld in Bitcoin gestoken. Hey, dat, weet je, die agenten die hebben daar toch nooit van gehoord. Dus ik heb gewoon ergens een ledger of een wallet met Bitcoin. En als ze zoeken, dan zoeken ze naar dingen die met banken te maken hebben. En niet zozeer naar dingen die met Bitcoin te maken hebben. En op die manier wist hij in dit verhaal de hoofdmoot van zijn vermogen buiten de ogen van de politieagenten te houden.
Maar is dat echt zo? Ik dacht dat in Nigeria dat daar best wel slimme mensen zaten. De Yahoo Boys zitten daar bijvoorbeeld, die behoorlijk fraude plegen, zowel bij banken, maar ook op de cryptomarkt, als ik me niet vergis.
Nou goed, ik heb geen verstand van de situatie in Nigeria. Ik lees dit verhaal. Dus misschien zijn er inderdaad ook agenten die verstand hebben van Bitcoin. En dan kun je dus, als je deze maatregel neemt, kun je toch nog van een koude kermis thuiskomen.
Ja,
misschien zitten de mensen met kennis van Bitcoin juist niet bij de politie. Dat kan ook. Weet je, dat kan ik niet beoordelen. Mm-hmm. Ik vertel alleen het verhaal na.
Ja, het is een mooi verhaal.
Ja, een mooi verhaal. Ja. En zolang je daarmee wegkomt, is het goed.
Zeker.
En de vraag is verder, als je Bitcoin hebt, hoe zorg je ervoor dat politieagenten die daar wel verstand van hebben, dat niet onder ogen krijgen? Mm-hmm. Ja, dan moet je dus geen wallet op je telefoon hebben. Als je weet dat ze je telefoon afpakken en daarin gaan zitten bladeren.
Ja.
Dus dan moet je kiezen voor een ledger en zorgen dat dat fysiek verstopt is. Ja. Inderdaad. Nou. Oké, en dan wil ik verder nog zeggen, wij verwijzen hier nu nog eventjes naar de crypto-update. Elke woensdagochtend, vroeger deed jij dat, Madelon, tegenwoordig doe ik het, is op BNR in de ochtendspits. De crypto-update met wat nieuws van de afgelopen week over crypto. Kun je ook vinden als podcast op bnr.nl. Zoek dan gewoon op crypto-update of klik op het woordje podcast en dan vind je hem vanzelf ergens bovenaan. En daarin deze week een verhaal over een virale video van het IMF. Die verrassend genuanceerd is over crypto.
Mm-hmm.
Heel aardig om dat verhaal te horen en dan ook om de link naar die video te volgen.
Waar
de
kunnen zelf. De kijkers, luisteraars dat zien?
Nou, je zou ook gewoon kunnen googlen op IMF. Maar je gaat naar bnr.nl, podcasts, crypto update. En dan kun je het verhaal horen. En de links zitten ook op die pagina, net als de show notes van de CryptoCast.
Top, zetten we hem ook even in deze show notes. Yes.
Ja, precies. We verwijzen ook hier vandaan even naar de crypto-update.
Ja.
Oké, dat is dat. Kunnen we nu lekker met Bert gaan praten over decentralized finance, DeFi.
Ja.
En definieer het dus eerst maar eens eventjes, Bert.
Ja, wat is
wat
het?
Wat is het?
Ja.
Nou ja, het bestaat uit twee woorden. En laten we eens met de tweede beginnen. Finance. Wat is finance eigenlijk?
Dus geldzaken.
Geldzaken. Ja, je zou in Nederland misschien denken aan geld of aan financiën. Maar het verwijst eigenlijk naar de financiële sector. Het verwijst naar financiële dienstverlening. Als je zegt van, ik werk in finance. Dan werk je ergens in een bedrijf die bepaalde financiële diensten aanbiedt. Bijvoorbeeld betalen en betaald worden, overboeken, sparen, lenen, verzekeren. Dat hoort er ook bij, verzekeringsbedrijven. Ja. Mm-hmm. Investeren, speculeren, beschermen. He, dus dan kom je op het gebied dat je een boer bent en je kunt aan het begin van het seizoen kun je al vastleggen tegen welke prijs je uiteindelijk je mais gaat verkopen. Dat is ook een financiële dienst die wordt aangeboden.
De futures contracten.
Krijg je futures voor bijvoorbeeld. Ja. Of opties waarmee je bepaalde risico's kunt afdekken. Je kunt volgens mij zelfs futures op de temperatuur op een bepaalde dag nemen.
Wauw.
Ja, dus voor ijsverkopers bijvoorbeeld die een bepaalde omzet willen vastleggen. Ja. Dus allemaal van dat soort diensten zijn er. Van heel erg bazaal je geld in bewaring geeft tot heel erg speculatief. Dat is finance.
Ja.
Dat is op dit moment hoofdzakelijk gecentraliseerd. Namelijk het wordt aangeboden door een bedrijf waar mensen werken. En dat bedrijf moet je vertrouwen. Je geeft dat bedrijf geef je geld. Op het moment dat je je geld naar de bank brengt, is het van de bank. Het is niet meer van jou. Je hebt alleen een vordering gekregen op die bank.
Te goed, ja.
Ja, je hebt het goed. Dus dat betekent dat de bank een schuld aan jou heeft. En als je er naartoe gaat en zegt, nou, ik wil graag mijn geld weer terug. Nou, dan kun je dat in bankbiljetten weer krijgen. Een bankbiljet, dat is geen vordering. En dat is gewoon een op zichzelf staand waardepapiertje. Wat is de waarde van een bankbiljet? Dat is een interessante vraag natuurlijk. En dan heb je het over...
Ja. Intrinsieke waarde. Wat is de intrinsieke waarde van een bankbiljet?
Ja, fiat geld. Nou ja, zeggen ze. Nou, maar fiat geld heeft waarde omdat de overheid er belasting in heeft. En dat is een hele interessante vraag. Hè. Dat is het verhaal van Mosler en zijn visitekaartjes. Ken je dat verhaal?
Nee.
Even heel even
tussendoor. Dat in elk geval.
Is wel leuk. Mosler is een van de grondleggers van de Modern Monetary Theory. En die zegt, ik had een keer een toespraak. En toen aan het eind moest de zaal nog worden opgeruimd. En toen zei ik tegen de aanwezigen, wie wil mij zo even helpen met opruimen? Je krijgt ervoor een visitekaartje van mij. Iedereen zegt, ja, dat is helemaal niet een visitekaartje. Hij zei, oké, wat ik vergeten ben erbij te vertellen is dat er bij de deur staat een kerel met een machinegeweer en je mag alleen naar buiten als je hem een visitekaartje geeft. En toen wilde iedereen helpen. En dat is eigenlijk de manier waarop de overheid fiat geld maakt. Zegt, feitje, je moet zelf weten of je mijn geld wil of niet, maar je moet er wel belasting in betalen. Ja, dat is natuurlijk een en dan ineens heb je het nodig. Wat geeft geld waarde? Nou, oké, dat is bankbiljet. Sparen bij de bank. Dat is dan de bank, zo'n centrale instelling.
Ja. En ik wil het niet bederven trouwens, maar een detail dat niet helemaal klopt is. Je kunt volgens mij je belasting helemaal niet met bankbiljetten betalen.
Dat is misschien nog waar ook. Ja. Ja. Ik ben benieuwd. Zou het mogen? Zou het kunnen?
Volgens mij kan het niet eens meer.
Kan het niet meer?
Nee, volgens mij.
Interessant.
We vertellen elkaar verhalen hier en die zijn het ene nog leuker dan de ander. Maar ik heb een keer een verhaal gelezen dat je niet eens meer belasting kunt betalen met dit wettige betaalmiddel, cash.
Met goud.
Goud, nee. Ja. Maar ja, okay, maar goed. Vertel lekker verder.
Dan heb je toch het stukje vertrouwen wat wij in dat stukje papier hebben met z'n allen.
Ja, dus met andere woorden, kijk, die euro, hè, dat is... Dat maakt eigenlijk niet uit in welke vorm het zich manifesteert voor de gemiddelde Nederlander. Of dat een euro is op de balans van de centrale bank. Of een euro op een bankrekening bij een commerciële bank. Of een euro in de vorm van een muntje. Voor de gemiddelde Nederlander, gemiddelde Europeaan is het hetzelfde.
Ja. Hè, ja. Dus, ja.
Maar in ieder geval die financiële diensten waar we het over hadden. Die worden aangeboden vanuit instellingen, instituten, bedrijven. Decentralized finance wil diezelfde diensten gaan uiteindelijk aanbieden, niet vanuit centrale bedrijven, maar gedecentraliseerd. Wat betekent dat dan? Nou ja, dan zou je kunnen kijken naar Bitcoin. Want Bitcoin is gedecentraliseerd geld, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En het effect van gedecentraliseerd betekent dat er niemand de baas is over Bitcoin. Dat niemand kan bepalen hoe Bitcoin werkt. Er is niet één enkele partij of persoon die kan zeggen, nou, het monetaire beleid van Bitcoin gaat wijzigen. Of er komen er meer van of minder. Of het gedrag ervan gaat veranderen. Dat is gedecentraliseerd. Dat wil zeggen, dat ligt bij al die partijen die een klein stukje van het netwerk vertegenwoordigen.
Precies, dingen veranderen kan wel, maar alleen als de miners stemmen met hun voeten.
Ja of de gebruikers. Hè, want
je hebt, kan ook, ja.
Dat is natuurlijk net. Dat is het hele interessante aan zo'n gedecentraliseerde munt. Je zult eigenlijk consensus moeten zien te bereiken. En tegenwoordig hebben ze wel door dat de meest rustige, vredige vorm van consensus bereik je vooraf. En want als je het erop op aan laat komen, je laat mensen ter plekke bestemmen, dan krijg je dus allerlei forks en allerlei wars. Het komt ook goed, hè? Alleen dan komt het op het moment suprem komt erop aan wat er gaat gebeuren. Nou, en onrust, nou ja, dat zitten ze niet op. Dus wat je nu ziet is dat bijvoorbeeld bij zo'n wijziging als Taproot, ja, dat ze daar heel erg van tevoren heel uitgebreid met de community over praten. En ze zitten dan misschien te denken over bepaalde mechanismen waardoor mensen van tevoren kunnen aangeven via hun mining software wat ze gaan doen straks, weet je wel.
Ja.
Allemaal van dat soort zaken.
Met Segwit ook gebeurt.
Ja, om het enigszins vredig te laten verlopen. Maar in ieder geval ligt de macht, het bestuur, ligt bij het collectief.
Ja.
Dat zorgt voor een aantal interessante eigenschappen. Antonopoulos heeft het ooit eens 5 genoemd. Die blijven rondgaan. En ze zijn wel mooi, dus ik wilde ze gewoon eens noemen. Bitcoin is open. Dat betekent iedereen kan meedoen. Mensen en machines. En je hebt niemands toestemming nodig. tegenover gesloten. Het is zonder grenzen. Het netwerk is overal. Het is wereldwijd. Het valt onder geen enkele juridictie. Het is niet van een land. Het is neutraal. Bitcoin heeft geen mening over hoe en wanneer en waar je je geld besteedt. Het is censuurbestendig. Er is niemand die kan bepalen wie er wel of niet mee mag doen. En ook niet of een bepaalde transactie goed is. Niemand kan het terugdraaien. En het is openbaar. Iedereen kan controleren dat het klopt of het klopt.
Ja.
En die eigenschappen die maken Bitcoin bijzonder. En die onderscheiden het van andere geldsystemen.
Mm-hmm.
Dus wat willen we met decentralized finance? Dat is eigenlijk die financiële dienstverlening waar we het over hebben. Met deze karakteristieken. Dus we willen eigenlijk betalen met deze karakteristieken. En dat kunnen we. En dat heet Bitcoin.
Ja.
Ja, dus voor een subset van die finance hebben we de oplossing al liggen.
Kennen
we
het al.
Ja. Die heet Bitcoin. Je kunt gewoon elkaar betalen. Je kunt ook aan één iemand iets uitlenen. En dat weer terugkrijgen.
Mm-hmm.
Dat kun je gewoon doen met Bitcoin. Maar er is ook een heel groot spectrum wat op dit moment niet kan met Bitcoin. En dat is waar de decentralized finance wereld nu mee experimenteert. En wat onderzoekt.
Ja,
om daar blokjes, puzzelstukjes te bouwen. Waarmee we uiteindelijk over 5, over 10, over 20 jaar. De diensten die nu gecentraliseerd zijn bij die instituten. Gedecentraliseerd hebben.
En ik ben zo benieuwd naar een concreet voorbeeld. He, want lenen is, je noemt zelfs, met Bitcoin kun je iemand geld lenen, dat kunnen jij en ik onderling regelen.
Mm-hmm.
Wanneer je een bedrijf hebt en je wilt een flinke lening krijgen, dan is dat lastiger. Hoewel het ook zou kunnen. Maar vertel eens hoe je dat dan doet met decentralized finance.
Ja, dus het is leuk denk ik om een aantal voorbeelden van projecten langs te lopen. Ja. Die één zo'n aspect oplossen.
Ja.
Of meerdere, maar dat komt dan wel langs. En dan eens kijken hoe dat dan werkt.
Precies.
Dus lenen en uitlenen tegen rente. Dat is bijvoorbeeld iets wat niet kan met Bitcoin nu op dit moment. Handelen, escrow, dat is het in bewaring geven totdat een bepaalde conditie is aan een bepaalde conditie is voldaan. Stablecoins maken. En dan heb ik het niet over stablecoin als USDT. Want daar zit gewoon een gecentraliseerde partij achter die de supply, het aanbod, de vraag en de aanbod eigenlijk managed. Maar een stablecoin die ook gedecentraliseerd is, dus automatisch de waarde op $1 houdt. Interessante vraag, hoe doe je dat? Verzekeren, aandelen, certificaten.
Maar
dat
wacht
soort
even
producten.
Hoor. Waarom zouden mensen, developers, bedrijven iets maken wat decentraal is, terwijl ze nu op een centrale manier de macht hebben binnen een bepaalde dienstverlening? Bijvoorbeeld de verzekeraars, bijvoorbeeld de partijen die een hypotheek aanbieden, die verdienen daarop op het feit dat het centraal georganiseerd is.
Ja, dus die hele grote financials die staan wellicht ook niet vooraan om dit te gaan ontwikkelen.
Nee.
En dus je ziet deze innovatie ook komen vanuit kleinere start-ups.
Ja, het is net zo'n soort vraag als ik even in de reden mag vallen. Waarom zou iemand digitaal geld ontwikkelen? Als je toch ook een bank kunt zijn en daar heel
veel geld mee kan verdienen. Ja.
Ja, nou ja, het is toch gebeurd, want we hebben nu Bitcoin.
Ja, maar er ging iets fundamenteels mis. Dus dat kan ik wel begrijpen. Okay. Satoshi Nakamoto is er nog best goed vanaf gekomen.
Ja, dus
ten aanzien van zijn portefeuille dan. Hè?
Ja, goed, dat wist je ook niet van tevoren misschien. Maar Bert,
dus de vraag is misschien, wat is het voordeel van Bitcoin over een andere munt? Dat kan je in een land als Nigeria, Venezuela, is dat heel duidelijk. Mm-hmm. Of Iran, waar je geen toegang hebt tot financiële. Maar wat is nou het voordeel van gedecentraliseerde finance? Dat is een interessante vraag.
Ja.
En wat ik vaak hoor zijn twee denkrichtingen. Het een is financiële inclusie. Hè? Mag je meedoen? Kun je meedoen op een bepaalde plek in de wereld? Want dingen zijn heel erg geografisch afgebakend en soms ook naar bepaalde doelgroepen. En het andere is financiële innovatie. Dus kunnen dingen sneller, slimmer, goedkoper. Dus als je nu aandelen koopt, dan is de settlement, dat was vroeger binnen 3 dagen, weet je wel. En nou, dat kan dan misschien na 1 dag hè, en zo. Maar waarom zou het niet real-time kunnen? En waarom zitten daar überhaupt zoveel kosten aan vast? Ja, dat is logisch als je dat gecentraliseerd doet in een clearinghouse, waar allemaal mensen werken. Maar als dat trustless kan, dan vallen die kosten allemaal weg.
Mm-hmm.
Dus dat betekent ook niet dat financiële instellingen hiermee allemaal kunnen opdoeken. Integendeel, ze zullen op een hoger niveau moet gaan werken. Een beetje vergelijkbaar met ooit had je DTP'ers. Die maakten tijdschriften en kranten maakten ze op. Zaten ze de hele dag achter een scherm om, weet je wel. En, of daarvoor zelfs nog, denk ik, met fysieke dingen.
DTP stond voor desktop publishing.
Ja, dat is, ja. Ik heb het heel kort nog meegemaakt dat bestond. Maar die mensen die leven gewoon nog en hebben gewoon nog een baan in de grafische industrie waarschijnlijk. Alleen ze doen nu andere dingen, want software doet 90% van het werk wat ze toen deden. Ja. Zie je ook bij autofabrieken. Vroeger schroefden mensen dingen in elkaar, nu doen robots dat. Die mensen zijn er nog steeds en ze sturen nu de robots aan. Weet je wel? Dus dat zul je ook zien in de financiële sector. Dat naarmate dingen geautomatiseerd worden, zou je kunnen zeggen, dat als er innovatie is, dat menselijke beslissingen misschien door algoritmes worden vervangen. Als dat gebeurt, krijgen mensen een andere rol.
Ja. Ik ga even op de stoel van de duivel zitten, hoor. Want dit
voor je dat doet, wil ik nog eventjes mijn versie geven van het antwoord op jouw vraag.
Ja.
Want waarom zouden mensen decentralized finance ontwikkelen? Hè? Als je dan geen banken meer hebt en er geen geld meer. Misschien wel gewoon omdat ze nieuwsgierig zijn. Omdat ze dat leuk vinden. Misschien vinden ze het gewoon leuk om te sleutelen. We hadden hier vorige week Mick de Graaf.
Ja, die zei het is gewoon leuk.
Volgens mij doet hij dat gewoon voor de lol.
Ja.
En misschien verdient hij er ook wel geld aan met zijn bedrijf. Maar hij vertelde over allerlei vormen van geld waar je zo mee kunt experimenteren. En het is gewoon een soort nieuwsgierigheid. Een soort lol in het bouwen van nieuwe vormen van geld. Nou, die sommige van deze mensen drijft.
Tuurlijk. Hè? Alleen dan zou je de vraag kunnen verplaatsen naar waarom gaat er tientallen miljarden in? Dat wordt er niet ingestopt door hobbyisten. Maar er zijn dus blijkbaar mensen die er daadwerkelijk gebruik van maken.
Ja.
He, dus die enorme groei van stablecoins, van het vermogen wat erin zit. Ja, dat,
tot 7 miljard intussen.
Ja, dat blijkt dus te komen van allerlei mensen. Bijvoorbeeld in Aziatische landen waar het bezit van dollars verboden is. Maar die wel graag in dollars willen afrekenen of aan dollars blootgesteld willen zijn. Ja, er zit een hele veilige en snelle en goedkope manier.
Ja.
Die dus blijkbaar nu al gebruikt wordt.
En jij, Madelon?
Ja, ik zit nog steeds op de stoel van de duivel momenteel. Ja. Ik vroeg me af, jij zei net, nou, er is een bepaalde belofte ten aanzien van de mensen die nu bepaalde functie beoefenen, die ze wellicht straks op een andere manier moeten gaan invullen. Die belofte hebben we eerder gehoord. En dat was namelijk bij blockchain. Toen werd er al gezegd, nou, er gaan een heleboel dingen fundamenteel veranderen.
Notarissen, neem bijvoorbeeld
de kadasters, accountants, et cetera, et cetera. Dat zien we nog niet dusdanig als wat we in de eerste instantie wellicht verwacht hadden.
Ja.
Dat is een hype gebleken. We moeten nog gaan zien in hoeverre die trend weer opgepakt wordt. In hoeverre is dit daadwerkelijk een trend? Of zien we hier nu een hype waar heel veel geld naartoe gaat en achteraf blijkt het toch gewoon leuk geweest te zijn, wat we ook hebben gezien tijdens die ICO-hype? Of is dit echt die trend die wel het verschil gaat maken?
Ja, ik denk dat je goed moet kijken naar de termijn waar we over spreken.
Mm-hmm.
We hebben het hier over 10, 20, 30 jaar. En op een korte termijn van jaren is het dan overschatten we altijd wat er gaat gebeuren. En dan zijn we altijd teleurgesteld. En als je dan naar een decennium kijkt, denk je, jeetje, wat is er eigenlijk veel gebeurd. En ineens is de wereld veranderd. En dus dat zien we niet alleen hier, maar dat zie je bij heel veel technologische ontwikkelingen. Het gaat langzaam, 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 dan ineens heel snel.
Hoe ging dat met het internet, Herbert? Ging dat ook zo snel?
Net zoiets. Als je kijkt naar de verwachtingen rondom Amazon bijvoorbeeld. Hè, eind jaren 90. Dat liep trouwens parallel met de dotcom boom.
Ja.
Ja.
De meest dwaze bedrijven hadden toen opeens torenhoge beurskoersen.
Pets.com.
Ja. Precies. Nou ja, we denken aan dezelfde voorbeelden.
Ja.
Meer van dat soort onzin. En dat is met de dotcom crash in 2001 is dat naar beneden gegaan. Dacht niet dat hele internet, dat is eigenlijk niks. We gaan gewoon weer naar de bakker, bij wijze van spreken.
Ja.
En als je nu kijkt naar Amazon, ja, dan hebben die wel degelijk de wereld veroverd. En is Jeff Bezos de rijkste persoon op aarde.
Het is wel 10 à 15 jaar geduurd.
Ja, want pas in 2004 of zo kwam Facebook, weet je wel. En pas 2007 kwam de eerste iPhone. En de 3G-masten moesten nog neergezet worden. Kijk, dus internet is nu alom aanwezig. Weet je, mijn kinderen, de oudste is 10, de jongste is 6. Voor hun is wifi gewoon net zoiets als zuurstof. Het is er gewoon.
Ja.
Het was op een gegeven moment echt dat ze zich realiseerden dat toen wij door Frankrijk reden, hier is geen wifi. Huh? Wat gek eigenlijk.
Ja.
Weet je wel?
Kan dat dan?
Ja, nee, maar dus kijk, en als je het vergelijk met 1997, toen je met je 14K4 modem moest inbellen en 2 gulden per uur betaalde. Nou ja, Herbert heeft op zijn site nog een hele mooie verslagen uit die tijd staan.
Ja, ja, mijn kinderen weten dat ook nog. Die mochten niet de hele tijd maar internet, dat was veel te duur.
Nee, moest altijd offline spelen, dan mocht je offline nog spelletjes doen. Ja, maar anders dan was de telefoonlijn bezet. Dat was het vroeger.
Dat soort zaken. Dus als je nu ook televisiefragmenten bekijkt uit die tijd, ook in Nederland. Dus er vallen 2 dingen op. 1, ze zitten allemaal te roken op tv. Ja. En 2 is, ze denken dat internet, ze kunnen niet geloven dat dit serieus is.
Ja.
Ga je nou serieus om elkaar een brief te sturen, allebei online, en om een e-mail, hè? Je kan toch veel makkelijker even een kaartje sturen, weet je wel? Ja. Mensen kunnen het zich nog niet voorstellen. En het duurt ook echt nog, we zijn dus nu 23 jaar verder. Zo lang duurt het voordat iets. Nou ja, nu heeft het praktisch elke bedrijfstak heeft het veranderd.
Ja.
En dat is wel de termijn waarop je ook naar dit soort innovaties moet kijken. Ja. Toen ik studeerde in 2001, waren we ook al met kunstmatige intelligentie bezig. Dat was hoogst theoretisch. Werd het in de praktijk gebruikt? Ja, je had wat beslisondersteunende systemen voor artsen. Dat was het zo'n beetje. Nu rijden auto's erop, weet je wel. Maar dat is wel het perspectief waar je naar decentralized finance moet kijken. En daar zit blockchain in. En daar zit consensus algoritmes in. Daar zit bitcoin in als geldsysteem. Er zitten allerlei van dat soort zaken in.
Blockchain-technologie die maakt daar deel van uit.
Ja, en al die technologietjes gaan allemaal individueel door een hype cycle heen. Dus we hebben allemaal op een gegeven moment dat we denken, dit verandert de wereld morgen. En dan op een gegeven moment zijn we heel teleurgesteld. En op een gegeven moment wordt het volwassen. Weet je, dat is het patroontje. Maar dat zijn allemaal van alle bouwsteentjes gaan daar doorheen. Uiteindelijk zie je een hele volwassen verandering van de wereld gebeuren. En nu zitten we daar soort van middenin. Kijk je tegen de onderkant van het borduurwerk, denk je, het is allemaal een beetje rommelig. Het werkt allemaal nog niet. Het is allemaal traag, het is allemaal duur. En dat zei ze over internet ook in die tijd.
Yes.
En ik denk dus over 10, 15 jaar dat je terugkijkt en zegt van, in 2020, toen waren we bezig met het leggen van de eerste bouwsteentjes van decentralized identity, decentralized finance. Nou, en noem er nog maar een paar waarvan we het nog niet weten.
Gaan die grote corporates dit toestaan? Of is dit te groot om heen te kunnen?
Nee, ze gaan meedoen. Want op een gegeven moment heb je concurrerend voordeel als je er als eerste bij bent.
Mm-hmm.
Kijk maar ook weer naar de ontwikkeling van het web. Hè? Eerst waren alleen maar allerlei rare kleine start-ups die websites maakten en dingen online gingen doen. Tot partijen als Wehkamp en dergelijke gingen meedoen. En degene daarvan die het eerst gingen meedoen, dat waren uiteindelijk de winnaars.
Precies. Ja.
Dus dat
soort processen gaan we nu ook meemaken.
En je hebt net wat voorbeelden genoemd van complexe diensten, zoals lenen, uitlenen, handelen, escrow, et cetera. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar bepaalde voorbeelden.
Precies,
we hebben vorige week natuurlijk ook al wat het een en ander een en ander besproken. Maar ik zou graag van jou een aantal voorbeelden willen horen bij deze onderwerpen. Dan kunnen we dat iets meer uiteenzetten.
Zeker. Zullen we beginnen met Compound?
Ja.
Bekende naam, denk ik.
Heeft Mick ook genoemd vorige week.
Ja.
Ja.
Wat Compound eigenlijk doet is money markets, geldmarkten vormgeven. Gedecentraliseerd met smart contracts. En dat is ook de reden dat dit nu allemaal in de Ethereum sfeer gebeurt. En niet op Bitcoin. Omdat Ethereum zeg maar de de facto standaard is voor smart contracts op het moment. Die taal beheersen veel mensen. En dat is toch een beetje het netwerkeffect. Iedereen zit daar, dus zit ik daar ook.
Mm-hmm.
Aan het eind zullen we daar nog wel eventjes op terugkomen. Maar ze hebben dus money markets gebouwd. En dat gaat dus over dat ik kan geld uitlenen en ik kan geld lenen. Dat zijn 2 kanten van money market. En dat hebben ze gedaan doordat ik uitleen aan een pool waar het geld ingaat. En iemand die gaat lenen, die leent uit de pool. Dus ik leen niet rechtstreeks aan jou uit, maar ik leen uit aan een pool waar dat geld ingaat. Dus als ik 10.000 euro, dan stop ik het in de pool. En het wordt ietsjes groter, die pool. En iemand anders die wil dat geld lenen en die haalt het uit de pool. En dat betekent dat je nooit een 1-op-1 relatie hebt tussen 2 mensen. Dus als 1 iemand liquideert of ze geld terugbrengen, stel dat je geld geleend en je brengt het terug, dan zit de persoon die heeft uitgeleend niet ineens zonder uitlening, zeg maar. Dus dat streept niet tegen elkaar weg, maar dat gaat de pool in en uit. Dat is eigenlijk zeg maar een basisprincipe waar heel veel van die DeFi-diensten op gebaseerd zijn. Dus dat je geen rechtstreeks relatie hebt tussen de 2 kanten van de markt. Mm-hmm. Want je hebt vaak 2 kanten aan een markt. Maar dat via een pool gaat. Ja,
dan heb je dus toch iets centraals, namelijk die pool.
Ja.
Die pool wordt beheerd door een smart contract. Ja. Dus die pool is niet in beheer van het bedrijf. Het is niet dat het op de bankrekening van het bedrijf wordt gestort. Maar dat zijn dus assets die je eigenlijk geeft aan de pool. En die komen in beheer van het smart contract. En als je leent, dan krijg je die assets dus van de pool.
Ja. Nou, het staat wel centraal, maar het is iets gedecentraliseerds, om zo te zeggen.
Klopt. Ja, en het gedecentraliseerde betekent dat die die staat op de blockchain en die wordt in het geval van Ethereum bij elk blok, geloof ik, elke 7 seconden of zo, dan wordt er of 15 seconden, ik weet niet precies. Elke x seconde wordt dat worden de transacties die gemaakt worden, die worden door de miners worden die berekend en dan wordt het smart contract uitgevoerd. Het wordt dus uitgevoerd, de code wordt uitgevoerd door de miners, door het netwerk. En niet door het bedrijf Compound.
Maar dat is dus weer op dezelfde manier als die voorbeelden die jij net noemt, waar iets decentraals aan moet voldoen. Ja. Die Andreas Antonopoulos uiteenzet bij Bitcoin, die kun je hier dus ook op loslaten.
Ja, dus uiteindelijk wat je ziet is dat, dat als zo'n soort decentrale dienst volwassen is, dat er geen mogelijkheid meer is voor iemand om dat eventjes te veranderen. In het begin zie je dat vaak wel. Hè. Als het wordt opgestart, dan heb je nog een admin key waarin je bijvoorbeeld een volgende versie van de code kunt uploaden. Dus daar kun je dingen mee. Ja, tot op een gegeven moment wordt de governance, het bestuur, wordt overgedragen aan het collectief. Hè, dan, als er dan een nieuwe versie moet komen, dan wordt die versie voorgesteld en moet het collectief daarop stemmen. En als voldoende mensen zeggen, ja, dit vinden we een goede volgende versie, dan wordt dat die versie, weet je wel. Dus dat, op die manier wordt alles gedecentraliseerd uiteindelijk.
Hoe ziet het er concreet uit? Op het moment dat ik bijvoorbeeld een lening nodig zou hebben, dan klop ik aan en dan haal ik geld uit die pool middels dat smart contract. Die miners verifiëren dat. Hoe ziet dat proces eruit? Stel nou dat ik op de een of andere manier betalingsproblemen kom.
Dat is precies wat ik over heb. En hoe wordt beoordeeld of jij kredietwaardig bent?
Ja,
precies.
Dus de kredietwaardigheid, dat is niet op je mooie blauwe ogen, zoals het bij de bank wel kan. Hè? Dat, of bij de Weekamp, als je dingen op afbetaling koopt.
Ja.
Maar dit is, hier heb je onderpand nodig. En dat onderpand, dat moet je inbrengen in je account, zeg maar. Dat stop je in je kruis. En in plaats daarvan, of je stopt het in de pool. Het hangt een beetje vanaf hoe ze dat hebben vormgegeven. En ten opzichte van jouw onderpand kun je een x-percentage daarvan lenen.
Dat onderpand kan dus een andere token of coin zijn?
Dat is vaak wat het is, ja.
Ja. Okay. Dat is meteen een hele essentiële vraag. Waarom zou je dan lenen? Want dat betekent dat je geld moet hebben om geld te kunnen lenen. Ja, gebruik. En notabene moet je meer inbrengen dan je gaat lenen. Want de lenende smart contract in dit geval wil zekerheid.
Nou, ik snap dit wel.
Waarom zou je dan niet gewoon dat geld dat je als onderpand inbrengt zelf gebruiken voor het doel waarvoor je gaat lenen?
Stel dat het geld nou in Bitcoin staat.
Ja.
En je hebt euro's nodig om een huis van te kopen.
Ja. Je wilt je kans op koerswinst behouden.
Ja, als jij verwacht dat die koers van Bitcoin gaat stijgen, kun je beter het bedrag in dollars lenen en dan dat percentage afstaan. Je moet dan een berekening maken van het percentage stijging die je in die periode verwacht en de rente die je betaalt. Ja, lijkt
omgekeerd
mij.
Kan je natuurlijk ook het schip ingaan dan. Hè?
Maar, zeker weten.
Is het in de praktijk hoe het gaat, Bert?
Ja, er zijn verschillende redenen waarom er geleend wordt. Hè? Mensen die uitlenen, die doen dat om rente te ontvangen.
Ja.
Het is dood geld totdat je er rente op krijgt. Machines die zouden ook kunnen uitlenen. Bijvoorbeeld exchanges. Die hebben allerlei
reserves.
Nou ja, weet je, dus op die manier kun je met de rente ervoor zorgen dat transactiekosten lager worden. Dat zou bijvoorbeeld een manier kunnen zijn dat je op een. Want het zijn natuurlijk al funds van je users. Hoe ga je dan mee om?
Ja, want dat is wel weer gelijk waar het ook weer een beetje gevaarlijk wordt.
Dus het zou kunnen zijn dat een user zegt: oké, ik wil graag geen transactiekosten. Maar dat betekent wel dat mijn funds gebruikt worden om.
Ja.
Dus dat soort
een exchange heeft door de grotere massa ook minder risico, stel ik me voor.
Bijvoorbeeld. Nou, en waarom zouden mensen dan lenen uit die pot? Nou, bijvoorbeeld om short te gaan. Hè, dus je leent een asset en die verkoop je vervolgens op een exchange. En je verwacht hem ooit lager terug te kopen en dan je lening af te lossen.
Ja.
Dat is zeg maar de definitie van short gaan. Het zou ook kunnen dat mensen hun asset willen houden, maar wel een andere asset nu tijdelijk willen hebben. Dus stel dat je, nou noem maar even wat, Ethereum's of bitcoins hebt en je verwacht die gaan stijgen, maar je wil je huis verbouwen, nou dan leen je een ton in dollars. Je gaat je huis verbouwen en je verwacht dat die bitcoin verder ooit stijgt. Nou ja, dan kan je een heel klein stukje daarvan verkopen en die ton aflossen. Dus dat is, dan speculeer je eigenlijk op stijgingen. Eigenlijk iedereen die leent, die is eigenlijk long. Hè, want die verwacht dat het in waarde gaat stijgen. Machines die zouden kunnen lenen. Bijvoorbeeld om heel snel iets van een resource in te kunnen kopen. Hè. Bijvoorbeeld stel dat een machine een beetje rekenkracht wil kopen op het Golem netwerk. Of die wil iets kopen van een Oracle data feed. Dan moet hij mee afrekenen in de token van dat netwerk. Maar ja, als je als machine eerst Golem tokens moet gaan handelen, dat kost tijd, dan moet je wachten op confirmations. Lenen, pap, je leent het gewoon, je gebruikt het en dat los je ooit alweer een keertje af. Mm-hmm. Dus op die manier, dat soort mechanismen zouden ervoor gebruikt kunnen worden.
Ja, ja. Oké, interessant. Hebben we daarmee het voorbeeld lenen voldoende besproken?
Wat gebeurt er als
wanbetaling?
Precies.
Ja. Dus er zijn nog twee dingen die interessant zijn. Kijk, je hebt vaak money pools, heb je vaak een pool waar twee assets in zitten die met elkaar in evenwicht zijn. Bijvoorbeeld Ethereum en een stablecoin in dollars. Dus je ziet vaak een money market met die twee assets tegenover elkaar. Zo'n pool wordt gestart met die twee assets in evenwicht. Dus zeg maar 50% van het een en 50% van het ander. En als je gaat lenen, dan gaat er dus iets uit. En als je gaat uitlenen, dan komt het erbij.
50% in absoluut bedrag?
Ja, bedrag. In waarde van dat moment.
Ja.
En wat er dus gebeurt, is dat de rente die wordt aangepast op naar de aanleiding van de verhouding die verandert. Mm-hmm. Dus die money market, het is echt een markt voor geld. Dus de rente die is eigenlijk het resultaat van het verschil in vraag en aanbod tussen die twee. Dus het kan zijn dat op een gegeven moment die rente echt idioot hoog wordt, die je krijgt.
Als er veel vraag is naar binnen.
Als het tekort is van een bepaalde munt in een pool. Ja.
Dus ongevraagd kan die rente opeens ook dalen natuurlijk.
Ja, dus aan de andere kant kan die rente heel erg laag worden. Ja. Omdat er eigenlijk een overschot van is. Hè. Dus
maar
er is
zelf nog
geen
dus
centrale bank die het bepaalt.
Klopt. Ja. Dus dat is het hele idee is dat je eigenlijk mensen beloont om een tekort aan te vullen.
Ja, precies. Want jij denkt dan, nou ja, bitcoin, ach, dat kan ik wel eventjes missen. Ik gooi het in die pool voor 6% of 10%. Prima.
Ja, maar stel dat het 80% rente wordt. Dan denk je, nou, weet je, dit durf ik wel aan. Ja. Dus ik doe er even een bitcointje bij, weet je wel. Dus op die manier is er dus geen centraal orgaan nodig die dat soort balans in de gaten hoeft te houden. Maar laat je dat eigenlijk over aan vraag en aanbod aan de markt. Nou, en dan het over wat gebeurt er als iemand. Het belangrijkste is denk ik van als wat gebeurt er als je onderpand te weinig waard wordt ten opzichte van wat je geleend hebt. Dat is natuurlijk een risico met onderpand altijd. Je leent iets anders dan wat je aan onderpand aanbiedt.
De bitcoin koers kan zakken, dat is één ding wat kan gebeuren.
Ja. Dus daarom, kijk, wat ze vaak doen is kijken naar de volatiliteit van datgene wat je als onderpand aanbiedt. En als die volatiliteit heel hoog is, de bewegelijkheid van de koers, dan vragen ze een hoger percentage aan onderpand. Mm-hmm. Want eigenlijk wil iedereen natuurlijk dat voorkomen. Want de liquidatie is natuurlijk helemaal niet fijn. Ook niet voor, niet voor de spelers. Maar ook niet voor de stabiliteit van zo'n systeem. Maar wat er dus. Ja, het hangt er een beetje van af hoe dit georganiseerd is. We gaan nu eigenlijk even stappen naar wat andere projecten toe. Maar per project verschilt een beetje hoe ze dit georganiseerd hebben. Je hebt projecten die dit gecentraliseerd hebben. Die dus vanuit het centrale systeem in de gaten houden van hey, deze persoon die komt tegen. Zijn marge is te laag. Dus we gaan liquideren. Dat gaan ze dan zelf centraal doen. Maar er zijn ook al systemen die het gedecentraliseerd hebben. Dus wat ze eigenlijk zeggen is op het moment dat iets onder. Dus ze geven mensen de mogelijkheid om in de gaten te houden. Hey, deze komt onder zijn marge. Ik mag hem gaan liquideren. En daar krijg ik iets voor. Dus ze belonen weer mensen om zijn liquidatie uit te voeren. Dus ja, weet je,
dat betekent dus ook dat voor jou als lener is er echt wel een stok achter de deur om netjes te blijven aflossen. Want als je dat niet doet, dan wordt er gewoon automatisch geliquideerd.
Ja, of bij te storten in je
Er is geen correspondentie met de bank. Je kunt niet soebatten of smeken. Het gaat gewoon gebeuren.
Het gaat wel gebeuren, ja.
Als je niet op tijd betaalt, dan ben je gewoon de sjaak.
Ja, en ze geliquideren al op het moment dat je dat je nog boven de dekkingswaarde zit. Want liquidatie
gebeurt bijna
altijd.
En je zult automatisch een of andere kennisgeving krijgen. Dat dan nog net wel.
Ja, probably. Kijk, dit zijn natuurlijk uiteindelijk.
Afhankelijk van. Ja.
Kijk, je moet eigenlijk onderscheid maken tussen de smart contracts. Dat is het DeFi gedeelte.
Ja.
En de diensten die daarbovenop gebouwd zijn. Mm-hmm. Die dat toegankelijk maken via een user interface. Die zijn vaak gecentraliseerd. Die draaien namelijk gewoon op een server van een bedrijf.
Ja, iemand biedt dat aan. Iemand bouwt die site. Ja. Hey, je gaat dat op site. Ja. Sluit je dat af?
Ja, dus bijvoorbeeld BZX is een projectje waar we straks op komen. Die heeft, wat ze eigenlijk maken zijn smart contracts. Om te kunnen handelen met een hefboom. Dat is wat ze gebouwd hebben. Maar ja, dat is natuurlijk een heel ontastbaar product. Dus wat ze ook gedaan hebben, dus ze hebben nu twee producten gemaakt. Die Fulcrum heet de ene. En de ander die heet, ik zoek het wel meteen even op, Torque. En die twee producten die bieden eigenlijk via een user interface gebruikers toegang tot die smart contracts eronder. Maar van hun hoeven die producten niet per se idioot groot en succesvol te zijn. Wat zij willen is aantonen dat die smart contracts onwijs goed werken. Zodat allerlei andere organisaties die in hun product handelen met een hefboom willen integreren, hun smart contracts kunnen gaan gebruiken.
Ah,
dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Dat geldt voor Compound ook.
Een standaard zetten.
Ja, Compound heeft natuurlijk een user interface. Je kunt er dingen. Dat geldt voor Uniswap ook. Daar kun je dingen met elkaar handelen en zo. Maar allemaal leuk. Alleen uiteindelijk zie je dat het gebruik van Compound, en dat geldt voor bijvoorbeeld ZeroX ook. Dus ook zo'n plumbing project. Hun smart contracts worden veel meer gebruikt dan alleen maar via hun eigen productje, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dat is wat er nu gebeurt. Ze noemen het ook wel de Lego steentjes van de DeFi. We zijn eigenlijk allemaal kleine bouwblokjes aan het maken die weer uiteindelijk op allerlei plekken gebruikt kunnen worden voor steeds grotere en spannender en interessantere producten. Ja. En daarom zag ik bij YAM, dat project waar jullie vorige week over hadden.
Precies, ja.
Die YAM tokens die waren dus ineens waardeloos. Hè?
Maar goed, het wordt misschien
voortgezet misschien. Nou, wat ook waardeloos was, een van de volgens mij pools bij Uniswap of zo met 7 ton erin. Maar al het andere gelokte geld, dat was er gewoon nog. Waarom? Omdat ze daarvoor heel beproefde smart contracts van een andere project hebben gebruikt. Bouwsteentjes. En dat is eigenlijk wat je nu. Daarom kan je met DeFi dus zo onwijs snel experimenteren. Omdat je eigenlijk allerlei componenten van je project bij elkaar kunt zoeken. Je zegt van, ik wil iets met een liquidity pool waarin mensen geld kunnen instoppen en weer uit kunnen halen. Dan pak ik die smart contracts voor. Ik wil iets met governance, dat er gestemd kan worden. Pak ik die smart contracts voor en zo.
Ja. En is dat allemaal open source software? Of zit er ook weer, denkend aan die vraag van Madelon, zit er misschien een verdienmodel in het verhuren van de bouwsteentjes die je hebt gebouwd?
Volgens mij zijn ze allemaal open source.
Ja.
Of, nou,
zal misschien nog wel veranderen.
Het staat op de Ethereum blockchain. Hè? Dus die smart contracts zijn gewoon bruikbaar. Kijk, waar verdienen ze geld mee? Nou ja, soms met de producten die ze erop gebouwd hebben.
Ja.
Of met een eigen token, wat waarde kan verzamelen, waarde kan capture.
In de sfeer van consultancy en zo zullen toch wel weer
waarschijnlijk ook
bedrijfjes
wel weer
ontstaan.
Ja. Ja.
Ik wil het ook nog graag even met je hebben over decentrale stablecoins. Mm-hmm. Kun jij daar wellicht een voorbeeld van noemen?
Ja, het belangrijkste voorbeeld is denk ik Maker. MakerDAO. Mm-hmm. Die heeft het token DAI bedacht.
Ja.
DAI, hè?
DAI, ja.
Decentralized Autonomous.
Dat weet ik niet waar het eigenlijk voor staat. Maar in ieder geval, hoe het werkt is dat je bij Maker, als je dat wil gaan gebruiken, dan open je daar een kluis. Dus je maakt je account aan, dan heb je een kluis. En daar kun je assets instoppen. Kun je bitcoins of ethereums of wat dan ook. Ik denk dat allemaal op Ethereum moet draaien trouwens. Dus ETH tokens of Ethereum zelf stop je in je kluis.
Ja.
En vanaf dat moment kun jij, als je dat wil, DAI maken. Dus de gebruiker van Maker die maakt zelf die stablecoin DAI. Mm-hmm. Zoveel als die wil. Tot aan het maximum wat met zijn dekking mag, zeg maar. En hij kan ze ook aflossen. Als je die DAI maakt, dan betaal je een stability fee. Dat betaal je daarover. En je krijgt aan de andere kant, als je dat daarin in je kluis houdt, krijg je daar rente over. Dus de DAI savings rate. En dat zijn twee instrumenten die zij gebruiken om de waarde van DAI op $1 te houden.
Die stability en de savings rate.
Ja, die savings rate is nieuw. Maar daarvoor was het alleen die stability fee. En hoe dat dan werkt is, kijk, DAI moet op $1 blijven. Dat is het idee.
Ja.
Dus dat is maar vraag en aanbod bepalen de waarde van die DAI. Mm-hmm. Want er zit geen bedrijf achter. Dus wat ze dan doen, is als er minder vraag is, moet ook het aanbod omlaag van DAI op de markt.
Ja.
En wat ze dan doen, is een hogere stability fee Waardoor mensen zeggen, ja, het kost me te veel. Ik breng mijn DAI terug naar de kluis en ik vernietig het, zeg maar. Mm-hmm. Waardoor er minder DAI op de markt is. Ze maken het onaantrekkelijker om je DAI te laten bestaan, weet je wel.
Waarom zou je DAI eigenlijk willen?
Omdat je aan de dollar wilt zijn blootgesteld. Omdat je dollars wilt hebben.
En waarom pak je dan niet een centrale...
Ja, goede vraag. Dat kan ook.
Oké.
Okay. Het zou ook kunnen.
Oké. Okay.
Misschien omdat je dat digitaal minder makkelijk kunt realiseren.
Nee, ik bedoel bijvoorbeeld een USDT of iets dergelijks. Kijk, ik snap dat behoorlijk shady is. Dus dat mensen hier wel zeker interesse in hebben. Maar het feit dat je dan eerst je Ether op Ether draaiende tokens ergens in een kluis moet leggen, dat is misschien voor mensen minder aantrekkelijk.
Ja, hoe kom je aan USDT? Hè? Dat zul je dan... Dus,
heb je ook geld voor nodig?
Ja, dus zul je Ethereum moeten verkopen. Ja. Ja, dus waarom zou je DAI willen? Ja, misschien omdat je iets van dollars wil zonder dat je Ethereum kwijt wil. Ja. Zou kunnen, bijvoorbeeld. En de savings rate op DAI, dat is wat ze daarmee kunnen doen, is als ze die verhogen, dan laten mensen dat geld vaststaan in plaats van dat ze het op de markt brengen. Mm-hmm. En dan is er dus ook minder aanbod. Dus dat zijn. Dus wat ze daarmee doen, ze zoeken eigenlijk speltheoretische elementen, net als bij Bitcoin. Bij Bitcoin is het ook de speltheorie die ervoor zorgt dat mensen zich gedragen. En want ze hebben er allemaal belang bij om Bitcoin te laten werken daardoor. Zo zoeken ze ook dat soort dingen om zo'n DAI op 1 euro of op 1 dollar te houden. En dat is heel erg interessant. Dus er zit niet een partij achter die zegt van oeh, er is niet te veel vraag naar tethers. Dus ik mint er nog even 300 miljoen. Ja. En nu is het weer, weet je wel.
Of ik sleutel aan de rente.
Ja, dat soort zaken. Dus dat is hoe zo'n stablecoin werkt.
Ja, dus het bedenken van regels zodanig dat het werkt. Dat is de kunst.
Exact. Nou, we hoorden net al bij Compound dat de rente op zo'n op een asset die je krijgt of betaalt, die varieert afhankelijk van vraag en aanbod. Nou, dat zie je dus bij DAI ook. En wat dus interessant is dat je op zoek kunt gaan naar de plek waar je het meeste rente krijgt. Stel dat jij een hele hoop geld over hebt. Zeg van, als ik het zo laat staan, dan heb ik aan het eind van het jaar nog precies wat ik had. Mm-hmm. Maar laat ik eens kijken of ik ergens een beetje geld kan verdienen met mijn geld. Je geld aan het werk zetten, zeggen ze dan. Hè?
Wat je ook weer kunt automatiseren.
Dat is stap 2, hè?
Ja, precies.
Maar de eerste stap is dat je gaat zeggen, oké, ik heb hier Ethereum en daar kan ik eigenlijk heel makkelijk van alles van maken. Laat ik eens kijken op welke plek ik het meeste rente krijg. Nou, dan stop ik het daarin, in die pool.
Het eerste wat er dan in mijn hoofd opkomt is, voor een hoge rente draag je ook een hoog risico.
Nee. Je brengt vraag en aanbod weer in balans.
Ja, dat is heel raar dus met dit eigenlijk. In mijn hoofd in ieder geval. Ik weet niet hoe jij dit ziet, Herbert.
Het risico, daar hebben we het vorige week ook over gehad. Een risico dat je loopt is dat de smart contracts niet werken. Maar als ze wel werken, dan is het nagenoeg zonder risico. Want er is onderpand en er wordt op tijd geliquideerd en al dat soort zaken.
Maar toch is die risicorendement ligt dus niet meer op dat niveau. Wat we eigenlijk in de huidige wereld ook zien, maar dan op de kop. Ja. Zien we dus nu ook rendement en risico. Dat is eigenlijk niet meer... Ja,
in de echte wereld is het verband helemaal weg tussen risico en rendement.
Maar vraag en aanbod, dat is nu waar het nogal over gaat.
Ja, dat is in de echte wereld is ook vraag en aanbod geen enkel invloed meer op de rente.
Mm-hmm. Nee.
Maar hier wel. En dat betekent dus ook dat als ergens die rente heel hoog is, dan is blijkbaar daar die pool erg uit balans. Dus daar is waarschijnlijk de liquiditeit heel laag. Want als je een pool hebt met heel veel liquiditeit, stel dat je bijvoorbeeld de DAI Ethereum pool hebt, die twee. Ja, daar zal misschien wel honderden miljoenen in zitten. Mm-hmm. Daar zal die rente nooit heel hoog worden, want die is niet zo snel uit balans gebracht. Nee. Dus er zit wel iets in van, dus pools waar die rente heel hoog wordt, daar is blijkbaar een lage liquiditeit. En als jij daar liquiditeit inbrengt door je geld erin te stoppen, wordt de liquiditeit hoger. Maar wordt ook de rente dus lager.
Ja.
Dus, dit is yield farming. Yield farming is dat je op zoek gaat met jouw geld naar welke plekken kan ik het meeste yield, Engels voor opbrengst, het meeste rendement op mijn geld krijgen. Dus en het woord farming is wel leuk, omdat als je iets uit je tuin wilt oogsten, zul je het eerst moeten zaaien, je zult het moeten wieden, je zult het water moeten geven. Je moet er tijd in stoppen. Mm-hmm. Nou, en dat geldt hier ook voor, want je moet elke week kijken van waar kan ik nu het meeste rendement gaan halen, dan stop ik het daarin. En die analogie is best mooi bedacht. En dus dat je op zoek gaat naar de plekken waar kan ik het meeste rendement halen. Dat is eigenlijk de essentie van yield farming. Meer is niet.
Ja, maar het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. En in sommige gevallen is dat het dus ook. Als we kijken naar jam of jam.
Nou, wat je dus ziet is dat naarmate de liquiditeit groter wordt, dat de percentages omlaag gaan. En op een gegeven moment is het een commodity geworden. Ja, die tarieven zullen allemaal ergens single digit 1-3% waarschijnlijk worden.
Ja.
He, dus ga je op zoek naar de volgende plek. Nou, en dan heb je nog iets anders. En dat is dat bij sommige van dit soort projecten, steeds meer van dit soort projecten, moet ik zeggen, dat er iets bijgekomen is deze zomer. Namelijk, als je liquiditeit in die pool inbrengt, dus als je jouw spulletjes er beschikbaar stelt, dan verdien je niet alleen maar de rente, maar je verdient ook een klein stukje van het token van het project. Dat is iets nieuws.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld bij Compound worden er elke dag 2880 comp tokens verdeeld onder alle mensen die ergens in een pool zitten. Ik denk naar Rato. Er zal een formule voor zijn.
Mm-hmm.
En dat comp token is best wat waard. Dus stel dat jij je vermogen beschikbaar stelt, krijg je niet alleen maar de rente van die dag, maar ook een heel klein stukje van het comp token.
Maar waar komt de waarde die dat vertegenwoordigt dan vandaan?
Van dit comp token.
Nou, dat begrijp ik, dat zeg je maar.
Nee, dat is de vraag. De waarde van het comp token.
Precies.
Ja, nou ja, de waarde is omdat uiteindelijk dat comp token een klein stukje stemrecht geeft in het Compound project.
Uh-huh.
Dus stel dat jij denkt, Compound wordt enorm. En met het comp token kan ik in de toekomst gaan stemmen over wat er bijvoorbeeld met. Want er zit altijd een verschil tussen de rente op de een en de andere kant. Hè, dus de lener en de uitlener. Dat verschil tussen, dat heet de spread. En die spread die is voor het casino. Die is voor de bank. Die is voor de baas.
Mm-hmm.
En die spread die kunnen ze natuurlijk naar nul terugbrengen. Maar ze kunnen die spread ook gebruiken om bijvoorbeeld de geldstroom te creëren naar het project toe. Bijvoorbeeld voor doorontwikkeling. Het betalen van developers. Maar misschien ook wel voor de houders van de comp tokens. Ja, en de comp tokenhouders met elkaar kunnen dat beslissen. Het is gedecentraliseerd.
Ja.
Dus dat soort fenomenen, van dat je dus, hiermee word ik eigenlijk een stukje mede-eigenaar met nog heel veel andere mensen van het project. Kan ik daarover mee beslissen? Dat geeft zo'n token waarde. Naast natuurlijk een hele hoop speculatie. Dat zegt van, je compound is enorm. Dus dat zou nog enormer kunnen worden. Dat is een van de belangrijkste spelers in misschien wel de grootste markt die er in de komende 10 jaar. Weet je, dat soort gedachten heb je dan. Dus zo'n token krijgt waarde. Nou goed, dus dat komt. Je hebt yield farming. Dat is op zoek gaan naar de plek waar je het meeste rendement krijgt op je geld. En daar is dus bijgekomen dat je niet alleen de rente krijgt, maar ook een stukje van zo'n token. En dat noemen ze dan liquidity mining. Want dat zijn twee woorden die worden vaak een beetje door elkaar heen gebruikt. Hè? Yield farming, liquidity mining. En dat tweede woord, dat als je het heel strikt neemt, daar zit dan dat bij dat je dus ook nog een heel klein beetje subsidie krijgt van zo'n project waar je dan je liquiditeit aan beschikbaar stelt. Nou, dat is dus wat er gebeurde met Jam. En dat dus mensen, als ze liquiditeit zouden providen aan Jam, dan krijg je niet alleen de rente op je geld, maar ook het Jam token. Dus ja, als we nou, en daar komt een beetje het pump en dump en scam verhaal aan. Dus als we nou maar hard genoeg roepen dat Jam heel belangrijk en groot is, en we zitten als eerste erin, dan krijgen we heel veel van die Jam tokens. En dan kunnen we ze daarna weer verkopen en dumpen op de mensen. En dan zijn we weg, weet je wel.
Nou, dat is bijna een beetje een piramideverhaal.
Nou ja, ze noemen dat dan een Ponzi game. Hè? Want bij een Ponzi scheme is de essentie van een Ponzi scheme is dat het oneerlijk is. Maar het is ook troebel. Het is ook vaag. En het is een Ponzi game, want het is duidelijk dat dit gaat gebeuren. En het is gewoon leesbaar. Het staat gewoon in de smart contracts open en bloot. Maar ja, je kunt eraan meedoen als je wil.
Mm-hmm.
Maar goed, dat zijn dan de nuances.
Een subtiel onderscheid inderdaad.
Ja, maar bij projecten die legitiem zijn, zoals een Compound of een Uniswap of, maar ja.
Maar zeg je dan nu indirect dat Jam, Jam eigenlijk niet legitiem is?
Nee, zo was het op dat moment ook niet bedoeld. Dus de ontwikkelaar zei ook van, joh, ik heb in 10 dagen heb ik wat bij elkaar gecopy-paste. En het is een leuk experiment.
Ja.
stop er niet al je geld in. Doe het niet, ja. Weet je wel. Ja. En na JEM kwam...
useless Ethereum token.
Ja, precies.
En na JEM kwam spaghetti en weet je wel. Nou, ja. Het is allemaal leuk, maar...
Pasta.
Ja, precies. En dat zeggen mensen ook nu uit de DeFi space. Van jongens, laten we hier alsjeblieft mee stoppen. Want die krijgen natuurlijk een verkeerde geur. Gaat er omheen hangen. Terwijl er ook allerlei projecten... Nou, ik noemde net...
Doe er nog eentje.
Compound. En we hebben ook... Je hebt bijvoorbeeld ook... Aave, dat was vroeger Lend, die doen hetzelfde. Dat zijn twee legitieme projecten. Maker is een legitiem project. Uniswap is een legitiem project. Wat zij doen is het uitwisselen van assets met een pool. Dus je kunt daar, het is eigenlijk gewoon een soort exchange. Je kunt erheen met je Ethereum en zegt: ik wil dan nu dit token voor hebben, BAT of BZX of wat dan ook, BZRX. En dan in één transactie dan. Vanuit jouw wallet. Je had eerst Ethereum en poef, volgend moment heb je dat andere token. Mm-hmm. En de wisselkoers tussen die twee, die wordt bepaald door de verhouding in de pool. En dat is weer interessant. Ja. Dat betekent dus als je heel veel van het ene token koopt, dan stijgt de prijs van dat token. Maar wat nou als het op een andere plek goedkoper is? Dat betekent dus dat je geld kunt verdienen met... arbitrage.
Precies.
Dus wat gaan mensen doen? Die zien, de prijs op Uniswap loopt op. Ja. Ik ga het daar goedkoop kopen en op Uniswap inleveren.
Ja.
Dus je krijgt...
Communicerende vaten.
Dus deze processen, dus het uitvoeren van arbitrage op rentes en op prijzen, dat is interessant. Daar valt geld te verdienen. En dat gaan mensen dus doen. En dat wordt geautomatiseerd. En dat betekent dat op een gegeven moment die markt efficiënt gaat worden.
Ja.
En dus je kunt op een gegeven moment weet je gewoon, ik kan op Uniswap gewoon swappen. En ik weet dat ik een goede prijs krijg. Want anders hadden mensen dat al lang gefixt met arbitrage. Mm-hmm. Weet je wel? Dat mechanisme gaat ontstaan. En daarom is het voor al deze projecten zo onwijs belangrijk dat ze interessant zijn voor mensen met veel geld. Om die erbij te betrekken, omdat je dan de liquiditeit krijgt en de arbitrage die je nodig hebt om een stabiele prijs, om een stabiele rente, weet ik veel, allemaal te kunnen bieden.
Ja. Ik hoor nu veel voorbeelden van tokens. Ik hoor je ook vaak het woord smart contract zeggen. Ik neem aan dat veel van deze projecten op Ethereum draaien. Er zullen ook voorbeelden zijn die op hun eigen blockchain draaien, maar wellicht wel communiceren met elkaar. In hoeverre speelt Ethereum hier een rol in?
Ja, op dit moment is een heel belangrijke. Dat is de facto de plek waar de dingen gebouwd worden. Mm-hmm. Wat je wel ziet is dat steeds meer projecten proberen blockchain agnostisch te zijn. Hè, dus neem een Chainlink. Chainlink is ook zo'n bekend project, groot project. Wat Chainlink doet, zij bieden oracles aan. Oracles, dat zijn datareeksen waarmee je data van de buitenwereld een smart contract in kunt halen. Augur bijvoorbeeld gebruikt ook zo'n project. Zij doen betting, dus weddenschappen. En een van de weddenschappen die er nu staat is: wint Trump de verkiezingen? Ja of nee? En dan kunt daar gewoon op inzetten. En dat gebeurt allemaal decentraal. Dus het gaat niet naar een bedrijf toe. Maar dit is decentraal. Decentrale weddenschappen. Maar hoe gaan ze nou straks na de verkiezingen besluiten of Trump heeft gewonnen?
Nou, dat is een goeie.
Dat is de vraag.
Ja.
En op welk moment zeg je van oké, nu is het antwoord definitief.
Ja.
Dus
en wie gaat dat besluiten?
Een andere weddenschap is er een goedgekeurd vaccin tegen corona op 1 december 2020? Kan je op dit moment opgokken als je dat wil. Maar de vraag is, wanneer voldoe je daaraan? Nou ja, voetbalwedstrijden, wat is de uitslag?
Wie besluit dat?
Ja, weet je wel. En daar gebruik je oracles voor. En oracles, die bieden dus aan al die smart contracts een bron van waarheid. Maar ja, je wil ook daar weer dat die data niet te manipuleren is. Dus ook dat wil je decentraliseren.
Dat iedereen erover eens is.
Dat is wat Chainlink doet. Daarom is Chainlink zoveel waard. Omdat Chainlink dit hele grote probleem wil oplossen. Niet alleen voor Ethereum, maar voor elke blockchain waarop iets gedaan wordt waar je een datareeks van buiten voor nodig hebt. Mm-hmm. Er zijn ook allerlei projecten die proberen bruggen te bouwen tussen chains. Dus op die manier zie je dat DeFi in potentie op elke blockchain kan gaan draaien in de toekomst. Heel veel van die DeFi-projecten werken ook eigenlijk voor geen meter nu. Weet je, Ethereum is gewoon hartstikke traag. Je hebt soms... Ja. Nee, maar goed, ik moest 2 weken geleden moest ik wat swappen op Uniswap. En de transactie kostte $42. Ja. Dat komt omdat je dan een smart contract hebt die heel veel doet op zo'n moment. En op dat moment was er wat verstopping op het netwerk. Dus je moest een hoge gasprijs betalen. Ja, dat is natuurlijk niet hoe het moet werken. Je wil uiteindelijk gewoon Visa-achtige 10.000 transacties per seconde bijna gratis. Dat is wat het moet wezen.
En gaat dat opgeknapt worden?
Ja, de belofte van Ethereum 2.0 is dat het dat gaat doen met sharding en met weet ik veel.
Dat is een belofte die al heel lang bestaat.
Ja.
Nou, zoals heel lang, dus heb als ik je, me laten nou ja, vertellen.
Ze zeggen nu dat het toch echt in zicht komt. Maar ja, weet je, mij maakt het geen bal uit. Want als Ethereum het niet ooit levert, dan verhuist de hele boel naar een andere blockchain. Ja. Weet je, ze bezorgen gewoon dat hun blockchain ook Ethereum code compatible is. Mm-hmm. En dan deploy je die smart contracts daar en ga je daar verder. En dus uiteindelijk, er zijn ook een paar van die EAO's geweest vorig jaar. Hè, op
Initial
Binance,
Exchange Offerings.
Zoals Elrond bijvoorbeeld. Nou, die willen graag een blockchain maken met 100.000 transacties per seconde, achtige dingen. Mm-hmm. Weet je, of het dat wordt, weet ik niet. Maar het zou kunnen. Ik bedoel, dat betekent dat er dus alweer, dat zijn dus ook bouwsteentjes. Dus zijn we van Ethereum afhankelijk? Nou, op dit moment niet, nog wel, hè, in de praktijk, de facto. Ja. Maar er is geen technische reden waarom het niet ooit anders zou worden. Kijk, wat we wel moeten zien is dat het token Ether, dat die ook wordt gebruikt heel vaak als onderpand. Dus de waarde, de relatief stabiele waarde van Ether heeft nog
En ook om rente uit te betalen.
Ja, dus dat heeft ook nut, zeg maar, behalve alleen maar het blockchain platform. Dus misschien dat een reden is dat het voorlopig nog eventjes ook hierop
en dat de koers van de Ether de laatste tijd nogal oploopt. Toch?
Ja, dat is natuurlijk ook gewoon vraag en aanbod.
Ja, precies.
Maar, Nou ja, nog één projectje noemen, want die is denk ik wel heel erg interessant voor de toekomst. Mm-hmm. Dat is Synthetics. En wat Synthetics doet, is op de blockchain tokens maken, assets maken, die een asset in de buitenwereld volgt. Dus je hebt goud op de blockchain. Dat wil zeggen, je hebt een token. De waarde van die token volgt de koers van goud. Of de waarde van token volgt de koers van Tesla, het aandeel.
En die zijn dan ook één op één gebackt?
Die zijn niet gebackt. Dus die worden. Daarom heet het ook Synthetics. Het is een synthetisch product.
Ja.
Kunstmatig. En dat betekent dat met smart contracts, met decentraal, wordt dus die koers daaraan gekoppeld.
Die waarde wordt gewoon ergens vandaan gehaald, van buitenaf ingevoerd.
Je hebt dus een Oracle nodig om die koers erin te krijgen.
Chainlink weer.
Ja, zij werken ook met Chainlink volgens mij. Maar dat is heel interessant. Daar zit dus smart contracts en wiskunde en vraag en aanbod. En die maken dus allemaal gebruik van die bouwsteentjes om ervoor te zorgen. En jij kan, als je in Synthetics gaat, je kan onderpand invoeren. En je kan zeggen, ik wil graag een token uitgeven. Mm-hmm. Die deze externe waarde trackt.
Maar waarom zijn die dan niet gebackt? Ik snap waanzinnig, daar de waarde niet van.
Nou ja, de waarde is dat je misschien wat blootgesteld kunnen zijn aan de upside of downside van iets in de externe wereld, zonder dat je het moet gaan aanschaffen, of zonder dat je op een externe broker, of misschien is het wel verboden in jouw land, wie zal het zeggen?
Ah, oké.
Okay. In theorie zou je bijvoorbeeld als jij
misschien kun je met minder fees doen. Dat weet ik niet eens zeker.
Voor veiligheid, goud opslaan is
een experiment. Het is een experiment. Ja. Dus het gaat om de vraag, kunnen wij iets bouwen wat decentraal, dus zonder een centrale partij, met die vijf eigenschappen die we net noemden.
Dan heb je dus weer de motivatie. Het hoeft niet allemaal te gaan om een of ander voordeel, maar meer om een technische interesse.
Maar jij zei wel, dit heeft veel potentie.
Ja, het heeft natuurlijk potentie dat je in staat kunt zijn om als jij Ethereum hebt, om een willekeurig de koers van een willekeurig extern ding te kunnen gaan tracken. Te kunnen gaan volgen.
Wat mij in dit soort dingen interesseert, hebben we het vorige week met Mick ook over gehad. Dat is de regelgeving. Want je hebt hier natuurlijk allerlei financiële hocus pocus. Met risico's natuurlijk. En op dit moment kun je zeggen van, nou ja, als je aan deze risico's wenst bloot te stellen, feel free. En de mensen die dat doen, dat vertelde Mick vorige week ook, die kunnen dat wel hebben. Begrijp je dat? Maar omdat er nu vrij uitzinnige rendementen worden gemaakt, komen daar natuurlijk mensen op af. Er komen langzamerhand ook mensen op af die er minder van snappen enzovoort.
Ja.
Kortom, vroeg of laat gaan autoriteiten dit willen reguleren. Vraag ik jou, wat we Mick ook hebben gevraagd. Kan dit en hoe zouden autoriteiten dit moeten aanpakken?
Ja, dat kan dus niet. Dus op het moment dat een smart contract eenmaal gedecentraliseerd gedeployed is, dan, ja. en het bestuur, de governance, is in handen van de community. Dan
ja,
kunnen ze...
Maar dan zeg ik weer met Bitcoin als vergelijkingsmateriaal. Je kunt Bitcoin ook niet reguleren, maar wel de exchanges.
Ja, dus de
websites of wat het dan ook worden die toegang geven tot deze smart contracts.
Absoluut.
Die kun je wel degelijk reguleren.
Absoluut, ja. Dus dat kan. Dus daarom hoor je ook in de DeFi space dat de bedrijven uit zichzelf nu heel erg aandringen op: jongens, laten we zorgen voor goede audits.
Van de software.
Ja,
dus die in ieder geval doet wat hij moet doen.
Ja, en maar ook van de processen en de procedures. Want we willen wel. Wij willen ook niet bekend staan als dat Wilde Westen. Anderzijds, ja, het is onwijs experimenteel in deze fase.
Ja.
Er zijn hier geen eindproducten nu. Dat zeggen ze ook helemaal
leuk
niet.
Leuk en onwijs bijzonder.
En kijk, je ziet nu eventjes een uitwas van. Hè, er was eerst één project die zei: weet je wat, we gaan mensen die hun vermogen in onze pool stoppen, die gaan we ook wat van onze tokens geven. En toen dachten al die anderen: oh, dat gaan we ook doen. En dan zie je natuurlijk even zo'n hype. En dan mensen gaan van de ene naar de andere. Maar stel dat op een gegeven moment praktisch elk project, waar elk serieus project zo'n soort structuur heeft. Ja, dan is dit ook voorbij. Weet je, dat van het ene project naar het andere project hoppen. En op een gegeven moment weten mensen ook van: nou, dit zal weer een kopie van Jam zijn, dus daar doe ik ook niet aan mee. Weet je, uiteindelijk leren we het ook wel. Ja, dus ik denk, het is nu eventjes met die ICO's. Alleen ik denk dat hier de leersnelheid wat hoger is. Dat we wat sneller achter zijn.
Ja,
het is ook moeilijker, hè, dan met de ICO's. Ik bedoel, het is ook allemaal niet super makkelijk om hier echt serieus aan mee te doen. Hè. Ik bedoel, je ziet ook, er zijn nu ook al projecten die het yield farming automatiseren. Dus dan kun je gewoon je geld naartoe brengen en zeggen: ga jij maar de komende tijd dit geld op de plekken neerleggen waar ik het meeste rendement krijg. En dat, ja, als dat allemaal gewoon geaudit is en dat werkt goed. Zo'n project heet bijvoorbeeld IDLE, is zo'n project. Dan is dat ook weer gedemocratiseerd en is dat ook weer opgelost. En dan is het hele magisch en geheimzinnige rondom het yield farming ook weg. Wat je dan hebt is gewoon mensen die beloond worden voor het beschikbaar stellen van liquiditeit. Dat hebben we in de traditionele financiële markt al 100.000 jaar. En dat heet market makers.
Ja.
Alleen dat is nu gedemocratiseerd. Er is niet een centrale partij die dat doet, omdat ze veel kapitaal hebben. Of een centrale partij die de arbitrage doet, omdat ze de snelste lijntjes hebben. Hè? Zoals die flow traders bijvoorbeeld in Amsterdam. Dat is nu gedemocratiseerd. Iedereen kan dat doen. Nou ja, eerst gaan hele slimme mensen dat doen en die verdienen daar veel geld mee. En dan wordt het op een gegeven moment een product. En dan kan iedereen gewoon zeggen: nou ja, ik heb wat geld over. Maar
dan worden goed rendement de opbrengst minder bijzonder.
Ja, de opbrengst worden minder bijzonder. En wat dat dus doet, is dat daarmee het verschil in rendement wat er te halen wordt ook met arbitrage weggehaald. En dat betekent dat de liquiditeit overal evenredig verdeeld gaat worden. Dat is gewoon het eindeffect van zoiets. En wat je dan eigenlijk hebt gedaan is, ja, het was misschien niet eens de bedoeling, maar wat ze hebben gedaan is de gedecentraliseerde market maker hebben ze bedacht.
Ja, wereldwijde verdeling van geld. Ja. Heel simpel.
Jij zei net, dit is duidelijk een trend. En dat is een trend die we de komende jaren gaan zien. Dat kan 10, 15 jaar duren. Ja. Welke kant gaat de toekomst op? Wie moeten zich zorgen maken? Kun je een breed beeld schetsen van de komende 15 jaar? Is dat überhaupt te doen?
Over 5 jaar is er al lang wat nieuws, Bert. Kom op.
Ja, nee, kijk, ik denk heel veel projecten die je nu ziet en technologieën, dat we daar over 5 of 10 jaar op terugkijken en denken: wat was dat kinderlijk of wat was dat primitief? Dat zal allemaal doorontwikkelen en misschien nog weer een andere kant op gaan en er zullen nieuwe opstaan. Maar de ontwikkeling als geheel, ja, die zal denk ik voor elk bedrijf dat professioneel met geld bezig is impact hebben. Het werk veranderen. En denk maar aan die autofabriek met de robots. Toen die robots er kwamen, ja, weet je, robotisering verandert bedrijven. Kunstmatige intelligentie, dat gaat op heel veel bedrijven effect hebben. En dit gaat ook, als jij accountant bent of bij een bank werkt of een verzekeraar, ja, dit zal op een of andere manier in de komende decennia zal dit je werk veranderen. Hoe? Weet ik niet precies.
Nee.
Dat moeten we nog zien.
Open einde. Ja. Bert Slachter, dankjewel. Mooi verhaal.
Ja, prachtig.
En daarmee sluiten we deze CryptoCast af. Maar volgende week moet je in je agenda zetten. Dan praten we met Simon Lelieveld. Ja.
Alweer?
Nee, dat hebben we vorige week opgenomen.
Oh ja, natuurlijk. Ik denk al. Oh, wat erg. Jij bent volgende week.
Ook al een hele komische uitwisseling over volgende week. Maar dat is dus echt het geval. Ja. We praten over Bitcoin. We praten ook over de AMLD5-wetgeving, want daar is hij klaar mee.
Zeker.
En hij gaat een belangrijke zet doen. En dat hou ik als cliffhanger nog even voor me. Dan moet je volgende week luisteren om te horen wat hij gaat ondernemen daartegen. Als je deze aflevering leuk vindt, kun je delen op Twitter.
Zeker.
Reviews publiceren op Apple Podcast. Je kunt deze video liken, subscriben. Je kunt comments invullen. Dus doe dat. Verder nog iets? Nee, we hebben alles gehad volgens mij.
Ja, dat was
dus
hem.
Hartelijk dank voor het meedoen, Bert, Madelon. Luisteraars,
dag.
En tot de volgende keer. Tot de volgende CryptoCast. Doei!